Hebreeën 4 vers 14. En we lezen tot en met hoofdstuk 5. Hebreeën 4 vers 14. Daar wij nu een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Want elke hoge priester die uit de mensen genomen wordt, treedt voor de mensen op bij God om gaven en offers te brengen voor de zonden. Hij kan tegemoetkomend zijn jegens de onwetenden en dwalenden, daar hij ook zelf met zwakheid omvangen is, die hem verplicht evenzeer als voor het volk voor zichzelf offers voor de zonden te brengen. En niemand matigt zichzelf die waardigheid aan, doch men wordt ertoe geroepen door God, zoals immers ook Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer toegekend hoge priester te worden, maar hij die tot hem sprak, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt, zoals hij ook op een andere plaats spreekt, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. En hij is verhoord uit zijn angst. En zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden, door God aangesproken, u mag ook vertalen, door God begroet als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen, want hoewel gij naar de tijd gerekend leraars behoordet te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert. En gij hebt nog melk nodig en nog geen vaste spijs. Ik heb niet goed gelezen. Gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Tot zover vanavond. De Heer Jezus, onze hoge priester. Dat is een van de grote thema's in de brief aan de Hebreeën. Een brief aan gelovigen uit de Joodse gelederen, de Joodse families. Die Joodse gelovigen hadden het moeilijk, want ze werden belaagd door hun eigen familie en ze werden eigenlijk miskend. En ze kregen misschien het gevoel, dat is de achtergrond van de brief, wij missen toch iets. Die lui, onze familieleden, gaan elk jaar nog naar Jeruzalem, 3 keer. En die hebben van alles. Die hebben nog een tempel. Die hebben nog een hoge priester. En wij die geloven in de Heer Jezus, we hebben eigenlijk niks. We staan er een beetje buiten. En dat was een hele moeilijke kwestie. Want je kunt dus natuurlijk praten over de wereld. Maar in Jeruzalem kun je toch moeilijk de wereld zien. Met een tempel aan de Heer gewijd. Een dienst aan onze God gewijd met offers, met een hoge priester, met schriftgeleerden die de Tora, de boeken van Mozes bestudeerden of die de profeten bestudeerden. Je kunt moeilijk zeggen dat dat de wereld is. Als het nu de wereld was, dan kun je het wel loslaten. Maar als het nu, laat me zeggen, religieus leven is, dan is het veel moeilijker. Daar zaten ze mee. En dan komt deze brief om hen te bemoedigen, ook een beetje te waarschuwen, met name in hoofdstuk 6, dat komt nog de volgende keer, te waarschuwen van kijk uit wat je doet. Maar de brief vertelt iedere keer dat zij, die geloofden in de Heer Jezus, toch het hogere, het betere, het meerdere hadden gekregen door het geloof in de Heer Jezus. Ze zijn niet kariger af. Ze missen niet iets, nog sterker. Ze hebben meer dan wie ook en waar ook. En dat is een soort sleutel tot de hele brief die bijna in elk hoofdstuk terugkomt. En nu gaat de schrijver van deze brief, ik neem aan dat het Paulus is geweest, maar dat weten we niet helemaal zeker, gaat verder met te spreken over de hoge priester. Want de hoge priester die in Jeruzalem rondliep, die was er nog in die tijd. Maar, zegt Paulus, die hoge priester is de hemelen niet doorgegaan, zoals onze hoge priester, de Heer Jezus. Ja, die zal op de grote verzoendag van alles doen, alhoewel we weten niet eens of er überhaupt een grote verzoendag was in de dagen van de Heer Jezus. Want er was geen ark van het verbond meer. Die is zoek geraakt of niet gevonden, ik laat het maar even open, maar nergens staat dat die ark van het verbond er was. Nog sterker, Jeremia 3 zegt dat de ark van het verbond niet meer gezocht zou worden, niet meer gemaakt zou worden. Er was helemaal geen ark van het verbond. Ik wil even de lijn doortrekken. Als dus het voorhangsel scheurt van boven tot beneden op het moment dat de Heer Jezus zegt het is volbracht, bleek ineens dat die achterzaal leeg was. Natuurlijk wisten ze dat. Maar toen werd het ook duidelijk. Toen heeft God gezegd, er is niks. Je hoeft hier niets te zoeken. En als je wat wilt, dan moet je niet in deze achterzaal zijn, maar dan moet je zijn buiten de legerplaats, daar bij dat kruis van onze Heer Jezus, daar is het gebeurd. Dat contrast is heel scherp in deze brief. Dus we nemen aan dat die achterzaal leeg was, dat er geen grote verzoendag meer was, omdat er geen verzoendeksel was waar de hoge priester op die grote verzoendag het bloed zou moeten sprenkelen. Dat was er niet. En nu wordt gezegd dat onze hoge priester een hoge priester is die niet hier op aarde dienst doet en die veel ceremonieel vertoon laat zien, maar dat onze hoge priester iemand is die de hemelen is doorgegaan. Jezus, de Zoon van God. Ik weet niet of u dat allemaal kunt behappen in één keer, maar misschien probeert u het dus. Want in het boek Openbaring komt ineens de ark des verbonds in de tempel van God in de hemel naar boven. Ja, heeft de Heere God dan die ark opgenomen en daar een plekje in de hemel gegeven? Ik weet het niet. In elk geval is er sprake van een ark van het verbond en is er sprake van een tempel in de hemel en is er sprake van het geweldige werk van het Lam Gods. Onze Heer Jezus heeft het werk op aarde volbracht. Onze Heer Jezus is naar hier gekomen om hoge priester te zijn. Onze Heer Jezus heeft voor mij, heel persoonlijk voor mij, sterk geroep en tranen willen geven om mij te verlossen. De hoge priester die wij kennen als onze heiland, als onze verlosser, is op aarde gekomen. Is mens geworden. En we gaan in die sfeer verder. En misschien kom je uit bij Bethlehem als het kerst is. Maar ik hoop eigenlijk dat je uitkomt bij het kruis. Ik hoop dat we allemaal belijden en beleven dat de Heer Jezus op aarde is gekomen. Dat heilige dat uit Maria zou komen, zou Gods zoon genoemd worden. Mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Een hele moeilijke tekst. Hoe kan de eeuwige zo aangesproken zijn? Hoe kan het dat de Heer Jezus, die er altijd was, voor de grondlegging van de wereld, hoe kan hij als het ware verwekt worden en als zoon geopenbaard worden. Gaat de Heere God dan toch voorbij aan zijn eeuwige afkomst, aan het feit dat hij de eeuwige was? Zijn Jesaja 9 al eeuwige vader van hem? Vredevorst, weet u wel, die prachtige, schitterende teksten die daar te vinden zijn. Hoe gaan we daarmee om? Dat is ook moeilijk. Ik begrijp ook wel dat deze schrijver zegt, dit is misschien wel wat moeilijk voor jullie. Jullie zijn misschien gewend aan melk, maar vaste spijzen. Nou, dit is dan die vaste spijzen. Dat is best pittig. Daar moet je best over nadenken. En u bent hier getraind en wel gekomen om vaste spijs te krijgen? Hoop ik. Maar misschien zegt u, waar hebben we het over? Nou, we hebben het over de Heer Jezus. We hebben het over de Heer Jezus die op aarde geboren is, die echt in de moederschoot van Maria is geweest, die echt in Bethlehem ter wereld kwam, om dat nu zomaar te zeggen. En die echt klein is geweest, die ook 12 jaar is geweest, die echt met zijn ouders ieder jaar opging naar Jeruzalem. Over hem hebben we het. Maar die zo bijzonder ter wereld kwam, die zo uniek in de moederschoot van Maria is terechtgekomen. Niet door Jozef, maar door de Heilige Geest, door God zelf. Door God zelf verwekt. Ik heb u verwekt. Ik heb hem verwekt. Nou, dan duizelt mijn verstand. Hoe kan dat dan? Hoe kan het? Maria heeft die vraag ook gesteld en heeft gezegd, hoe kan dat? Ik heb met geen man omgang. Hoe kan dat? Hoe zou zoiets bijzonders kunnen gebeuren? Dat is toch ondenkbaar? God zei, ik doe het. En zij geloofde. Dat is het unieke van Maria. Nooit eerder was zoiets gebeurd. Als Zacharias, de oom, weet je wel, Elisabeth Zacharias, een boodschap krijgt van een engel, van Gabriel, dat er een babytje zou komen op de hoge leeftijd van Zacharias en de hoge leeftijd van Elisabeth, dan zegt Zacharias, dat kan niet. Dit bestaat niet. En hij is tot de dag van de geboorte stom. Hij kan geen woord meer zeggen. Maar Maria kreeg een boodschap nog nooit eerder vertoond. Bij Zacharias kun je nog zeggen, dat is al eerder gebeurd. Bij Abraham en Sarah was dat ook al zo. Dus die hadden een voorbeeld. Dat moet dus kunnen. Maar bij Maria was er geen voorbeeld. Er was nooit iets dergelijks geweest. Nooit. En toch geloofden ze. En dat heilige dat uit haar is gekomen, werd Godzoon genoemd. Zo was het ook aangekondigd. En de Heer Jezus is echt gekomen. En hij is niet gekomen om hier, laten we zeggen, 12 jaar alleen maar te zijn, als feit. Maar hij is hier gekomen om het werk van God te gaan doen. En wat was het werk van God? Om mensen die het verknoeid en verprutst hadden terug te brengen. Om ze op te zoeken. Om voor hen een weg tot God te banen. En dat is zo uniek dat de Heere zo ver ging, zo klein werd, God te prijzen tot in eeuwigheid. God die de heerlijkheid van de hemel is, werd ineens in hele kleine, minieme vorm in de moederschoot van Maria teruggevonden. Dat is uniek. God in de moederschoot. Nou, niemand kan dat snappen. En Psalm 139 zegt dat het een vormeloos begin moet zijn geweest. Nou ja, hou op. Dat is bijna heiligschennis. Dat is bijna te mal voor woorden. God, zo klein, zo uniek. Nou, Johannes de Doper wist het. Ja, u zegt dat kan ook niet. Hoe kan nou iemand 6 maanden oud in de baarmoeder van Elisabeth, van zijn moeder, opspringen? En hoe kan die moeder dan zeggen, de moeder van mijn Heer komt binnen? Nou, alles zit het bijna. Het is op zijn zachtst heel vreemd en heel bijzonder, maar het is wel gebeurd. De Heer Jezus, God werd mens. Immanuel, God met ons. De Heer Jezus is hier op aarde gekomen, is mens geworden. Waarom? Omdat laat ik het nu maar heel persoonlijk zeggen, omdat ik het helemaal verknald had. Met al mijn vrome praatjes van vroeger. Met al mijn interesses misschien, want ik kon ook al een beetje preken toen ik nog heel klein was. Omdat God mij wilde redden. Ik denk wel eens dat die zonden van mij, met die hele kleine zwarte vlekjes zijn, waar God nou ja, van zegt, nou ja, die liggen in de hoek, daar praten we niet over. Of die liggen onder de bank, of onder een mat, van wie zeurt daarover? Maar die kleine zwarte vlekjes van mij, sorry dat ik het raar zeg, zijn daar grote donderwolken in de hemel. De heilige God kan dat kleine zwarte vlekje van mij, één vlekje, kan die zwarte wolk van mij niet door de vingers zien. De heilige God is zo heilig, zo rein, dat hij nooit en te nimmer dat wat ik verkeerd gedaan heb, zou kunnen vergeten. Dat bestaat niet. En de Heer Jezus heeft gezegd, ik kom, o God, om uw wil te doen, want ik wil dat dato bij u en bij mij is. Zou u nu je eigen naam mee willen vullen? Zou u nu durven zeggen, Heere God, dank u dat het uw wil was, dat ik, vul in, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend, zonder die zwarte vlekjes, wij verkleinen, hè? Wij verkleinen, wij maken daar hele kleine ontsporingjes van, maar dat is niet zo. Het zijn zwarte wolken bij God, die het mes in mes scherp ziet, dat God ons bij zich wil hebben. Zonder vlek, zonder rimpel. Is daar een oplossing voor te bedenken? Nee, er is maar één oplossing en dat is iemand anders. De last laten dragen die zonde en schuld te dragen geeft. Ik citeer een lied, maar misschien komt het over. En dat is gebeurd. Daarom heeft de Heer Jezus hier op aarde vlees en bloed aangenomen. Om vlees en bloed, ons mensen, te redden, vrij te kopen. Dat heeft hij gedaan. Is dat een niemendalletje geweest? Nee, is helemaal geen niemendalletje. Dat is niet die kwestie, nou dat doe ik even. Dat schud ik even uit de mouw of zo. Nee, hier staat dat hij onder sterk geroep en smekingen en tranen zich geofferd heeft aan hem die hem uit de dood kon redden. En hij is verhoord. Heeft God hem dan uit de dood of voor de dood bewaard? Nee, hij heeft hem dwars door de dood opgewekt. En hij is door God begroet. Door God begroet. Wat geweldig hebben ze daar in de hemel geroepen toen de Heer Jezus eraan kwam. Wat super dat je dit gedaan hebt. Voor mij, voor jou, heeft hij dat willen doen. Met sterk geroep en tranen zichzelf zo in de dood gegeven. De Heer Jezus. Ik vraag je heel eenvoudig vanavond of je dat gelooft. Ik weet dat je niet meer in Sinterklaas gelooft, dat is voorbij. Maar geloof je dit dan wel? Of denk je dat dit is allemaal, ja, dat van die kerstman, dat is ook natuurlijk niks, dat is ook allemaal flauw. En dat van die Sinterklaas is ook allemaal niks, dat is ook allemaal flauw. Maar dit dan? En dan moet je er niet omheen draaien, en dan moet je ook niet zeggen, ja, daar zal ik nog eens over denken. Ja, dit soort opmerkingen heb ik zo vaak gehoord vroeger in de handel, dat als mensen zeiden van, ik zal er nog eens over nadenken, denk ik, nou, die mensen, ik koop het nooit. Dus dat was mijn insteek. Je moet nu. Moet ik je dit door de keel duwen? Is dat een soort agressieve verkoopmethode om de orde toch binnen te halen? Nee, het is geen agressieve verkoopmethode. Het is bittere noodzaak. Je moet nu weten dat je de Heer Jezus kent als je heiland, als je verlosser. Als degene die voor jou op aarde wilde komen, die vlees en bloed wilde aannemen en die onder sterk geroep en tranen gebeden wilde offeren om jou vrij te zetten. Voor altijd. Dan moet je geloven. Aannemen. Dank je wel voor zeggen. Naar je toe halen. En ieder die dat heeft gedaan, heeft iets bijzonders gekregen. Vrede met God. En die vrede met God is bewerkt door wie? Door onze Heer Jezus. Door onze trouw, door onze Bijbelteksten uit het hoofd te leren. Door te mediteren. Door een bepaalde houding aan te nemen. Door een stille tijd te houden. Door goede dingen te doen. Is ons heil aangereikt vanwege onze trouw? Nee, vanwege zijn trouw. En de Heer Jezus, hij heeft het gedaan. Dat deed de hoge priester op de grote verzoendag. Normaal. Toen er nog een tabernakel was, in de dagen, toen de ark er wel was, in de dagen van Salomo en zo, toen ging de hoge priester op de grote verzoendag in het heiligdom, in het heilige der heiligen, met een schaal met bloed. Eerst voor zichzelf, dat wordt hier gememoreerd. Die hoge priester die daar in Jeruzalem rondloopt. Nou, als die er nog is, dan is het in elk geval iemand die ook zelf met zwakheid behept is. Die ook voor zichzelf moet offeren. Want hij is zelf ook niet volmaakt. Hier, taal. Maar onze hoge priester had het niet nodig om voor zichzelf zondevergeving te bewerken. Want hij heeft niet gezondigd. Zonder te zondigen. Dat betekent niet dat hij kon het wel, hij deed het niet. Dat betekent, hij had geen zonde. Hij heeft de zonde niet gekend en ook niet gedaan. Hij is de absoluut zondeloze. Maar het God geboren is, kan niet zondigen. Hoort u het? En God heeft hem verwekt in de schoot van Maria. Want het God geboren is, kan niet zondigen. Hij zondigde niet. Hij hoeft het niet voor zichzelf iets te regelen. Voor jou. En voor mij. En zoals de hoge priester in de oude tijd, op de grote verzoendag, andere kleren aan had, dat heb ik al een keer gememoreerd, heel anders liep dan normaal. Eén dag per jaar liep de hoge priester niet in dat schitterende, majesteitelijke kleed. Altijd schittering, altijd kleurrijk, altijd goud, altijd juwelen, altijd majesteit in alle opzichten. Maar die ene dag, anders. Heilige linnen kleding worden dat genoemd. Heel anders. De hoge priester had maar twee kostuums. Eén voor altijd en één voor die ene dag. Altijd schittering, behalve één dag per jaar. Grote verzoendag, dan liep hij heel anders. Dan ging hij in, eerst voor zichzelf. En met reukwerk, daar laat ik hem even los, al die beelden. Maar tenslotte met het bloed van die bok. Er was een bok geslacht. En met het bloed van die bok is de hoge priester naar binnen gegaan. En heeft in het heilige der heiligen voor het verzoendeksel 7 keer gesprenkeld. En op het verzoendeksel 1 keer gesprenkeld. En daarna ging hij naar buiten, diezelfde hoge priester. En ging bij een nog levende bok staan. Zijn handen op de kop van die bok. En dan beleed hij al de ongerechtigheden, al de overtredingen, al de zonden van het volk Israël. Hele opzomming denk ik. Maar alles werd op die kop van die levende bok gelegd. En die werd dan weggestuurd. Door iemand losgelaten. Nou, die bok, dat is mijn idee. Die dacht, die komt nooit meer terug. Goed, hè? En de Heer wil eigenlijk zeggen, zo zijn jouw zonden weg. Voor eeuwig weg. Zo zingen we met onze kinderen. Ze zijn weg. Ze komen nooit meer terug. Ja, maar. Nou, dan gaat hij weer. Dan gaat de theorie en de theologie weer malen. Ja, dat zeg je wel, maar. Maar waarom gelooft u dat nu niet? Hier staat, zoals de hoge priester dat deed in de oude dag, zo gaat het niet door met onze hoge priester. Ja, hij is onze hoge priester, maar hij is niet de tabernakel of de tempel hier in Jeruzalem binnengegaan. Hij is de hemelen doorgegaan. Het is alsof het voorhof van de tempel al een stukje hemel genoemd wordt, en het heilige al een stukje hemel genoemd wordt, en het heilige der hemelen, het heilige der heiligen helemaal hemel genoemd. De hemelen doorgegaan. Hij is van ons uit naar God gegaan. Hebreeën 9 zegt dat hij nu met zijn eigen bloed is ingegaan, niet in een met handen gemaakt heiligdom, hier waarde, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. De hemelen is die doorgegaan. En daar heeft de Heer Jezus zijn bloed gestort. Niet alleen het bloed dat uit zijn zij kwam toen hij met een speer doorstoken werd, maar met zijn eigen bloed ingegaan in de hemel zelf. De Heer Jezus, onze hoge priester. Kan een hoge priester, een nazaat van Aaron in Jeruzalem aan het werk, in de schaduw staan bij deze hoge priester? Nee. Met hem is niets te vergelijken. Hij is de absoluut unieke, de eeuwige, de Heer Jezus. Mijn heiland, mijn verlosser, voor mijn prut, voor mijn verkeerdheid, voor die zwarte vlekken van mij, heeft hij en willen lijden. Niet alleen emotieloos, zo van, het deed hem niets. Hij deed het gewoon, uit de losse pols heb ik dat zo pas gezegd, benoemd. Maar het raakte hem, sterk geroep en tranen, gebeden. Het is volledig annex met wie hij is. Helemaal één met zijn gevoelens, met zijn emoties, met alles wat in hem is. De Heer Jezus. En hij heeft dat bloed in de hemel zelf gebracht. Nu wil ik het zo simpel mogelijk vertellen, want dat staat hier. In de oude tijd werd op de ark van het verbond een deksel gelegd. Dat werd het verzoendeksel genoemd. En daar stortte de hoge priester op de grote verzoendag 1 keer het bloed voor het verzoendeksel op de grond, op de weg erheen, 7 keer. Maar op het verzoendeksel 1 keer. Nu wordt het verzoendeksel ook wel anders vertaald. Dat kun je gewoon vertalen met genadetroon. Precies hetzelfde woord. Nu laten we dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade. Dat wordt ook in Romeinen 3, 25 het zoenmiddel genoemd. Ook hetzelfde woord. Het is hetzelfde woord. Zoenmiddel, verzoendeksel, genadetroon. Stel nu, lieve broeder en zuster, dat je weet dat de Heer Jezus in het heilige der heiligen in de hemel, waar de ark van het de Bijbel zegt het zo, daarom mag ik het ook zo gebruiken, dat bij de ark van het verbond in de hemel, hij zijn bloed gestort heeft, met zijn eigen bloed is ingegaan, door God begroet als hoge priester. U bent, wat een geweldige eer brengen. Een geweldige eer brengen is dat geweest aan de Heer Jezus. Daar. En daar heeft de Heer Jezus zijn bloed gesprengd. En daar mag jij genade vinden voor vandaag. Wordt het dan niet tijd dat je met je gedachten en in je hart naar binnen gaat? Wordt het dan niet tijd dat je misschien stille tijd houdt en dat je gaat denken, Heer Jezus, ik wil eens een ogenblik proberen binnen te gaan en daar in het heiligdom, in het heilige der heiligen te komen, om daar te zien wie u bent. Ja, dat komt allemaal nog in deze brief hoor. Er wordt nog heel veel aandacht aan besteed. Het is niet een kwestie van 1 zinnetje in dit hoofdstuk, dat komt nog een paar keer. Om het ons duidelijk te maken. Maar wij mogen naar binnen gaan. En we mogen daar zijn waar de Heer Jezus is. En daar waar het bloed van God, bloed van Gods eigen zoon, gestort is op het verzoendeksel, daar vind ik genade. Daar ligt mijn rust. Daar ligt mijn vrede. Daar ligt mijn, kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent, ik zal je rust geven. Dat ligt daar. Waar anders? Washington soms? Brussel? Den Haag? Nee, niemand. Helemaal niemand. De enige die dat kan geven is de Heer Jezus. Die in de troon van God is. Daar, door God begroet als hoge. Daar is die, de Heer Jezus. En daar mag ik vrede en rust vinden. Dat is de kracht van je geloofsleven. Niet je eigen vertrouwen, niet je eigen, goede daden, je vroom gedrag, maar zijn werk aan het kruis. Door God begroet als hoge priester. Die hoge priester kennen we nu. Dat is onze heiland, onze verlosser. Dat is degene die aan het kruis voor mij en voor mijn prut zijn leven gaf. En als je mij vraagt, waar word je nu blij van? Dan zeg je, nou niet van de toestand in de wereld, want daar word je niet blij van. Zeker vandaag de dag niet, het loopt alleen maar terug. En het loopt alleen maar uit op dat enorme explosieve van de oordelen van God. Enfin, we zien het, we proeven het, we voelen het. Het gaat die kant op. Maar hier word je blij van, dat de Heer Jezus daarboven is, in de hemel. In het heilige der heiligen, en dat hij daar voor jou tussen beiden treedt. Laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van die genade. Dat is die plek, hè? Die troon van de genade. Dat is die plek, de genadetroon. Omdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp. Om hulp te verkrijgen te gelegene tijd. Dat betekent dat, met alle respect, mijn broeder en zuster, u nergens anders een luisterend oor vindt dan daar. En u vindt nergens anders een God die voor je is dan daar. U vindt nergens anders een vader die zegt, ik hou van je, want de Heer Jezus heeft jou tot mij gebracht. Dat wilde ik ook, want het was ook mijn plan en mijn verlangen. Maar hij heeft het ook gedaan. Nergens anders is zo'n plek. Alleen maar daar. En het moeilijke is vandaag misschien wel dat we zeggen, ja, maar ja, dat is zo moeilijk. Als je nou zegt dat God liefde is, maar dit soort ingewikkelde toestanden, dat is toch niet nodig? Wij die al lang naar de tijd gerekend leraren hadden moeten zijn. We willen eigenlijk alleen maar melk. En aai over onze bol. En eigenlijk willen we horen wat wij van onze vaders en moeders willen horen. Jij bent de beste jongen van de klas. Jij bent de beste van onze kinderen. Jij bent de aardigste van het hele stel. Jij bent de liefste hier in huis. En jij hebt het alleen maar goed gedaan. En alleen maar complimentjes. En als mensen dan geen complimentjes hebben gekregen vroeger, dan hebben ze daar nu nog frustratie van. Geweldige toestanden van. En alles loopt nog mis. Want daar is het ooit niet goed gegaan. Het heeft wel invloed hoor. Ik ga dus niet zeggen dat het er niet toe doet. Het heeft wel invloed, maar dat is het niet. Maar waarom gaat u niet naar die ene plek waar u gezien wordt in hem en waar God de Vader tegen u zegt, de Heer Jezus is voor jou en voor jouw schuld gestorven. Man, ik ben zo blij met je. Kom maar. Door God begroet als hoge priester. Daar is hij. Door God aangesproken, door God begroet. Die hoge priester is mijn heiland, is mijn verlosser. Dat is de zoveelste keer dat ik dat zeg nu vanavond. De hoge priesters op aarde. De hoge priesters op aarde kunnen alleen maar tijdelijk iets doen. Maar die gaan daarna overlijden, die sterven. En dan komt er een moment dat ze weer vervangen worden door hun opvolger. En ja, daar moet je eigenlijk van vooraf aan beginnen met een soort vertrouwensrelatie op te bouwen met zo'n hoge priester. Als je een keer zo'n therapeut gehad hebt, sorry, zet hem even tussen aanhalingstekens. En dan overlijdt die man, dan moet je weer een nieuwe zoeken. Een opvolger, dan moet je je eigen verhaal weer vertellen, nog een keer vertellen. En nog een keer ervan uitgaan dat je gehoor vindt. De Heer Jezus. Hij is door God verwekt. En God heeft gezegd, dat is mijn zoon, de geliefde. En die de geliefde genoemd wordt, God de zoon, bad in de hof Gethsemane onder sterk geroep en tranen. U weet het, zijn zweet werd gelijk grote bloeddroppels die op de aarde vielen. Het is middernacht en in de hof, dat gebeurde daar. Daar heeft de Heer Jezus intens geleden. Voor jouw prut, voor mijn verkeerdheid, voor alles wat we misdreven hebben. En daar is hij dat werk gaan doen. Tot op het kruis. Hij is met zijn eigen bloed ingegaan in de hemel zelf. De hoge priester had twee verschijningsvormen in het oude dag. Dat is op de grote verzoendag in een heilig linnen kleed, zonder opsmuk, zonder glitter en glamour en glitter. Zonder iets wat versierde, wat verfraaide. Zo is hij naar binnen gegaan. En de dag daarna liep hij in dat prachtige hoge priesterlijke gewaad. En dan droeg hij die kostbare stenen op zijn borst. En die kostbare stenen op zijn schouder. En die prachtige plaat op zijn hoed. Prachtige dingen. Altijd schittering, altijd heerlijkheid. De naam, de namen. Het was allemaal zo prachtig. En de Heer Jezus, hij is dat. Hij is en de hoge priester die op de grote verzoendag zonder enige opsmuk dat werk ging volbrengen. Hij had gedaante nog heerlijkheid dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij werd miskend, hij werd geslagen. Het was niet om aan te zien. U kunt u daar plaatjes bij plakken in uw gedachten. Misschien wel door de film te zien, The Passion of the Christ. Misschien wel door andere dingen, dat u denkt, het is middernacht en in de hof, weet je wat, maar dit soort plaatjes, u plakt er iets bij en u denkt, dat is de Heer Jezus. Maar dat is niet van juweel en goud en schittering en majesteit en grootheid, helemaal niks, het omgekeerde. Maar de hoge priester liep normaal, toen hij dat werk volbracht had, weer in dat prachtige gewaad van de hoge priester. Elke dag, ook de Heer Jezus. Maar er komt nog een derde element bij, en daar ga ik de volgende keer veel en veel dieper op in. Dat is dat de Heer Jezus begroet is als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is een heel nieuw element. Dat wordt hier genoemd, dat komt uit Psalm 40. En dat wordt hier geciteerd, dat de Heer niet alleen gezegd heeft, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwerkt, maar ook, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat is moeilijk. Daarvan zegt Paulus dus, waarschijnlijk Paulus in de taal van Hebreeën 5, dit is misschien wel een beetje moeilijk voor je. Want je bent nog niet zoveel gegroeid. We weten ook dat je, als je last van je maag hebt, wat zachtere spijzen moet eten. Nu, dat beeld wordt gebruikt. Je kunt aan de kinderen die net geboren zijn geen roggebrood met spek geven of zo. Ik weet niet of dat goed voor ons is, maar bij wijze van. Bruine bonen kan ook niet, volgens Bartje. Maar dat gaat gewoon niet. Dat wil niet. En dat snappen we ook. Maar in geestelijke dingen lijken de gelovigen meer op die kleine baby's dan op mensen die een klein beetje vast voedsel kunnen verdragen. Vanaf het moment dat je wat vast voedsel geeft, dan zeggen ja, het is daar zo moeilijk. Jongen, het lijkt wel een bijbelstudie. Nou zo wordt, is daar iets mis mee of zo? Dat is toch goed? Dat zou toch normaal moeten zijn? Als je elke keer gekieteld wilt worden en aaien over je bolletje, dan ben je hetzelfde jongetje die iedere keer weer het complimentje van zijn vader of zijn moeder wil hebben. Iedere keer opnieuw. En van de meester. En van de hele straat, alstublieft. En als er één is die het niet doet, zeg je, nou, die mag me niet. Ja, daar heb ik later last van gehad. Daar heb ik een grote frustratie opgelopen van, die mag mij niet. Sorry, ik wil het niet in het rare trekken, maar ik wil je gewoon vertellen dat je nu een keer op moet houden met dit soort kleutergedrag. En dat je eens moet durven zeggen, Heer Jezus, ja, dikke brokken, alstublieft. Geen speculaaspoppen, maar gewoon voedsel van uzelf. Schitterende dingen van uzelf. Komt u alstublieft, Heer. Wilt u het geven? Maar daar moet je wel voor openstaan. Nou, die insteek wordt hier genoemd. En die ordening van Melchizedek is een hele bijzondere, maar dat staat in hoofdstuk 7, dat komt dus nog, want als u in hoofdstuk 7 even kijkt van deze hoge priester, deze Melchizedek, koning van Salem, priester van de Allerhoogste God, dat komt een hele opsomming, en dat komt dus bij zonde, begin van dagen, einde van leven, aan de Zoon van God gelijk, ja, ik laat hem meer. Maar in elk geval, die hoge priester Melchizedek, die kwam zomaar het leven van Abraham binnenstappen. Vroeger had Abraham de koningen verslagen, had zijn neef Lot weer bevrijd. En dan komen ze in de buurt van Jeruzalem, op weg naar Hebron. En daar ontmoet ineens Abraham Melchizedek. Zomaar. En de Bijbel zegt, zonder begin van dagen, einde van leven. Met andere woorden, we weten niet waar hij vandaan kwam en we weten ook niet hoe het met hem afgelopen is. Dat is eenvoudig. Dus ik geloof niet dat die Melchizedek nooit geboren zou zijn en nooit gestorven zou zijn. Dat staat er ook niet. Maar we weten het niet. Hij komt zomaar, we weten niet waar hij vandaan komt. Vanaf het moment dat iemand presidentskandidaat wordt, dan wordt zijn hele doopcel gelicht. Dan worden we precies waar hij geboren is, van welke ouders, van welke grootouders, waar het ooit een keer misging. En als dat een beetje kan, dan gelijk in de krant met die misstappen. Maar goed, zo wordt het. Maar hij, zonder begin vandaag, hij kwam zomaar in het leven van Abraham binnenstappen. En wat deed hij dan? Hij was priester van Salem. Dat betekent, daar was Abraham op dat moment met die hele horde. Hij had ze net allemaal verslagen, hij had ze net weer bevrijd, kwam daar in de buurt van Jeruzalem. En daar heeft hij bij Salem in de buurt de koning van Salem ontmoet. En Salem betekent shalom, vrede. Ineens ziet hij daar iemand die priester van God is, koning des vredes is, en die heet Melchizedek. Nou, dat was ook al zo'n mooie naam, koning van de, dat betekent die naam koning van de gerechtigheid. En we weten niet waar hij begon, we weten ook niet waar hij eindigde, we weten het niet. Maar hij kwam wel met brood en wijn Abraham tegemoet. En Abraham gaf hem, die Melchizedek, tienden van alles wat hij bezat. Zo ging het toen. De Heer Jezus. Weet je wat het is? Zegt de Heilige Geest aan jou. Je weet wel dat de Heer Jezus in Bethlehem geboren is, dat weet je wel. En je weet wel van Maria, en vanavond is dat nog aan de orde geweest. Maar eigenlijk weet je niks. Zonder begin van dagen en zonder einde van leven. Je weet het niet. De eeuwig. Koning des vredes. Men noemt hem vredevorst. Jesaja 9. Koning van de gerechtigheid. Dat betekent, hij is de rechtvaardige. En hij is de hoge priester. Priester van God de Allerhoogste. Maar die priester van God de Allerhoogste komt hier niet om het werk te volbrengen. die komt om met de zegen van God, met brood en wijn, naar ons toe te komen. Ziet u nou niet, Heer Jezus, ooit een keer, ik hoop dat u het ziet, met brood en wijn, dat hij... Heeft het te maken met avondmaal? Ik geloof stellig. Met brood en wijn komt de Heer naar ons toe. Alsjeblieft. Hier is de zegen. Neem het maar. Neem het. Eet het. Doe dit tot mijn gedachtenis. Ziet u hem dan niet komen? Ziet u dan niet dat onze hoge priester een hele andere is dan de hoge priester die daar ooit in Jeruzalem hun werk deden? Dat dit een hoge priester is van een hele andere orde. De orde van Melchizedek. De klasse van Melchizedek. Heel anders. Totaal anders. Wie is hij? Mijn heiland, mijn verlosser. En je moet leren om hem te gaan begrijpen. Ik weet wel dat het wat moeilijker is dan het oppervlakkige van... De Heere heeft mij lief en dank u wel voor uw genade, Heere. En wilt u me morgen alsjeblieft ook helpen als ik weer in de file zit. Want dan erger ik me altijd bont en blauw of zo. Ja, ik snap het wel. Maar dat is het niet. Het is veel verder gaand. Het is dieper. Het is mooier, het is hoger. Het is dat wat de Heer je schenken wil en zijn genade geven wil. En nu is aan ons de vraag of wij Hebreeën 4, 5 zo willen lezen. 6 wordt ook een moeilijke hoop, maar dat wordt ook nog duidelijk. En daar zit ook heel veel moois in. Maar dit is de eerste aanzet om je een beetje te laten zien wie onze hoge priester is. Weet je, de Heer Jezus komt terug op den duur. Hij komt om ons te halen en om ons te brengen waar hij zelf is. Maar hij komt ook terug uit de hemel om voor zijn volk Israël die hoge priester te zijn. Dan komt hij met brood en wijn. Dan komt hij met de zegen van God de Allerhoogste. Dan komt hij uit het Heilige der Heiligen met die zegen. Terug hier op aarde. Dat komt ook nog. Weet u dat u heel erg rijk bent? Ik zeg dit maar na de collecte. Want dan zou u denken, de collecte moet aangespekt worden of aangekondigd worden. Dat is niet zo. Maar u bent zo rijk. U hebt de Heer Jezus. U hebt alles wat hij te geven heeft. Wat God te geven had. Zijn eigen zoon. Het allerliefste, het allermooiste heeft hij willen geven voor jou en voor mij. De vraag is, wat doe je ermee? Ik heb vanavond gevraagd, je zult hem aan moeten nemen als je heilt, als je verlost. Ik kan niet iets dwingend opleggen. Ik kan je alleen sterk aanraden om daaraan niet voorbij te gaan. En om nu te zeggen, Heer Jezus, mijn zwartigheid, mijn verkeerdheid, mijn zonde, mijn ongerechtigheid, u hebt daarvoor willen betalen, u hebt daarvoor willen boeten. Dank u wel daarvoor, dank u wel daarvoor. Dank u, Heer Jezus, dank u, Heer Jezus. En vanaf het moment dat hij die redder is, wil je toch ook graag weten wie hij is en waar hij vandaan komt en wat er met hem verder gaat gebeuren en wat er nog allemaal op de rol staat, om dat zo te zeggen. Alles geweldig, schitterend. De Heer Jezus, onze hoge priester. Wees maar blij met hem. Ik hoop ook dat je dat doet. Dank u wel, onze God, onze Vader, voor uw Zoon. De enige die telt, de enige die uw welgevallen is, de enige waarvan u gezegd hebt, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. U hebt hem, Vader, uit Maria naar boven laten komen. U hebt hem willen tonen. En dan lijkt het alsof we daar een datum bij hebben. En wij in Nederland zeggen dan 25 december. En misschien is dat wel volstrekt onjuist. Misschien moet het wel ergens een datum in oktober zijn. Maar we hebben daar een datum bij. Want toen is hij geboren. Toen is het begonnen. Zonder begin van dagen. En zonder einde van leven. Ook dat sterven van de Heer Jezus was niet het einde. Dat weten we ook. Hij stond op en hij is door God begroet als hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek. Hij leeft, hij is opgestaan. Hij is daar en hij komt terug met de zegen van de hemel voor Israël en voor de hele wereld. We willen u hartelijk danken dat het zo complex is. Ik begrijp ook wel dat Paulus, of die schrijver, zei, misschien is het wat moeilijk voor je, want het is iets diepergaand dan melk. Het is meer vaste spijzen. Ik wil u zo bidden, Vader, dat de Heilige Geest nu beslag op ons allen legt en deze dingen in onze harten legt, zodat we gaan begrijpen wie hij is En als we hem gezien hebben, dan mogen we zeggen, we hebben genoeg. We hebben alles. Heer Jezus, u bent ons alles. U bent ons één en ons al. U hebt het helemaal gedaan, volbracht. En u zult het zijn in de eeuwigheid. U bent de redder. U bent het. Er is niemand anders dan u, Heer Jezus. Zo willen we deze dienst afsluiten. In het volle bewustzijn dat u met ons meegaat. Dat u bij ons bent, dat u ons ook zegenen wil. Dat u ons ook indachtig wil maken wat er allemaal is gezegd. We willen u hartelijk, hartelijk danken, Vader, voor uw Zoon. En Heer Jezus, we willen u prijzen, we willen u huldigen. We zouden, als we u zouden zien, voor u neervallen. We zouden op de knieën zijn. En we zouden u prijzen, misschien uw voeten kussen. En tegen u zeggen, Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u voor wat u deed. Dank u voor wie u zijn zult. Dank u wel, Heer Jezus. We huldigen u. We aanbidden u, Heer Jezus. Dank u voor de Heilige Geest die gekomen is om ons deze dingen duidelijk te maken. Dank u voor de Bijbel, waarin we zulke stukjes vinden. Dingen die te maken hebben met hem die nu onze hoge priester is, maar die straks terugkomt. Maranatha, hij komt uit de hemel en hij zal daar zijn met brood en wijn. Dank u wel voor al die toezeggingen, voor al die geloften en beloften. Dank u wel, Vader, we prijzen u. Amen.